Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde het niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen Psalm 96 en daarvan het eerste vers zingt een nieuw gezang. Den Heere, 96, het eerste vers. De schriftlezing kunt u vinden in het Oude Testament, Psalm 51. Daarna doen we een belijdenis des geloofs met de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 103, 10e vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En wat er verder volgt, na het lezen van Psalm 51 en de 12 artikelen, zingen we dus het 10e vers van Psalm 103.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. En reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen, heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen, die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest. Ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden. O God, Gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want Gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt Gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. Wat wil het negende gebod, dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. En insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, en ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genade God in de hemel, het zal over onze woorden gaan. En uw woord zegt heel duidelijk, een man die niet in woorden struikelt, die is een volmaakt man. En wie is dat? Niemand, Heere. En geef dat wij ook daarom de veroordelende kracht van de heilige wet zullen aanvaarden. Dat wij alleen al om ons taalgebruik de hel verdiend hebben. En Heere, geef toch dat dat dan ook uit mag drijven tot hem, op wiens lippen genade is uitgestort. Die zichzelf genoemd heeft, ik ben de waarheid. Want alleen in hem en door hem zullen wij waarlijk waar zijn van binnen. En zullen wij die heilige strijd gaan voeren, zoals we ook gaan zingen. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, dat we niets onbedachtzaam zullen laten ontglippen. Heere, geef toch dat wij ons allen tot de spiegel voor zullen laten houden. Op welke wijze ook. Want is het toch een zonde die zo gemakkelijk bedreven wordt. Ook in onze kring. Dat moeten we u met schaamte belijden. Wat worden er toch veel onnodige woorden neergelegd. Bekeer ons daar toch van. Terwijl u ons zo goed en naar uw evenbeeld geschapen hebt om uw lof te verkondigen. We hebben het net gehoord en gezongen met elkaar hoe de engelen godsvaardig zijn om te passen op het woord van zijn mond. En geef toch dat we daar ook mee rekenen zullen. Want u hebt zelf gezegd, Heere Jezus, dat we van elk ijdel woord rekenschap af moeten leggen. En als wij dat zouden beseffen deze middag, dan hebben wij al genoeg om ons te verootmoedigen voor uw aangezicht. En te roepen of het nog kan. En geef, Heere, dat we daarom ook uw genade nodig mogen leren krijgen. We bidden u ook voor deze ouders, die voor het eerst of voor de zoveelste keer voor uw aangezicht staan om hun ja-woord te verbinden. Geef toch dat zij zullen voelen dat ze dat vanuit zichzelf niet kunnen. En dat ze daarin aangewezen zijn op uw genade, die betekent en verzegeld wordt in de heilige doop. Geef, Heere, dat de toezeggingen Gods in het genadeverbond in de bediening van de heilige doop voor ons nog eens een gebedszaak zal mogen zijn. Geef dat wij mogen ervaren dat ondanks de donkere tijd waarin wij leven, u toch nog doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Dit alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. Voordat wij nu overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een zestal kinderen de heilige doop te bedienen. En wij luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie geeft in ons doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door den doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel en als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar u streng oordeel de ongelovige en de onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heiligen geest uw Zoon Jezus Christus indijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen, en daarom moeten wij tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uw entwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn. Daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is. En in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand gekomen zal zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van Dob, moeder van Dob, vader van Gelder, moeder van Gelder, vader Molenaar, moeder Molenaar, vader Molenaar, moeder Molenaar, vader Nederveen, moeder Nederveen, vader Spruit, moeder Spruit. Ouders, de tekst die ik jullie mee wil geven, kunt u vinden in 1 Samuel 1 en daarvan vers 11. Ik zal hem eerst voorlezen. En zij, dat is moeder Hanna, beloofde een gelofte. En zij zeide, Heere der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Misschien denken jullie wel, is dat nou een tekst om mee te geven tijdens een doopsbediening? Het gaat hier toch over een vrouw die geen kinderen kan krijgen. En dat is voor deze vrouw erg verdrietig. Hanna. En dan gaat ze vanuit die smart naar de tempel toe en dan gaat ze bidden om een kind. En de vraag die ik aan u allen wil stellen is, waarom wilde u zo graag een kind? En weer opnieuw een kind. Waarom? Als we dat aan moeder Anna zouden vragen, dan zou ze zeggen, niet zozeer om een kind te krijgen. Maar om dat kind te mogen toewijden aan God, om dat kind terug te mogen geven aan God. Is dat ook jullie doel? Of moet je eerlijk zijn van, dat heeft ons niet zozeer bezig gehouden voordat we het kind kregen. Dan heb je huiswerk. Als je dan straks na deze dienst thuis komt, dan beleid je eerst je schuld maar. Dat je zegt, o God, we moeten tot onze schaamte zeggen dat dat niet ons gebed is geweest. Hanna, ze kon geen kinderen krijgen. En er staat, ze was bitterlijk bedroefd. En dat betekent dat ze daarin geproefd heeft dat het alles om der zonde is. Alle verdrietige dingen is immers om de zonde. Niet zozeer dat ze kinderloos bleef. Maar al het verdriet. En toch zocht ze in het erkennen daarvan de eer van God. Voel je? Neem dat nou eens mee. Je kind zal opgroeien. En dan moet je proberen daar eens aan te denken. Zul je dat proberen? Het gaat om de eer van God. Dat geldt voor ons allemaal zoals we hier zitten in de kerk. Hè? Daartoe heeft de Heer immers ons geschapen en geroepen om de eer van God in alles te zoeken. Hanna die zegt het, Heere, als u mij nou een jongetje geeft, dan zal ik hem al de dagen aan u de Heere geven. Dan stel ik mijn kind alle dagen tot uw beschik. Dan ga je immers andersom met je kind. Dan concentreert zich daar de opvoeding op. Toen Hanna een jongetje kreeg, toen wist ze, over 3 jaar moet ik het kind afstaan. Aan wie? Aan Hofni en Pinias, 2 goddeloze dominees. Aan Eli, een slappe voorganger. Nee, aan God. Zul je dat onthouden? Ook wanneer je denkt aan deze boze, bange wereld waarin ook jullie kind op zal groeien. En je antwoord moet geven aan wie moet ik mijn kind dan afstaan? Aan God. Het loopt God niet uit de hand. Echt waar niet. Hoe moeilijk de tijd ook is. Hoe diep het verval van de kerk ook is. Daar heb je echt geloof voor nodig. Hanna was een bekeerde vrouw. Bent u dat ook? Voel je in dat korte toespraakje heb je huiswerk zat gekregen. Als je het allemaal niet kunt onthouden, dan moet je het nog maar eens een keer naluisteren. En dan vooral ook in het gebed voor de Heere neer te leggen. Voel je hoe aangewezen je bent op God. De God aller genade, dat zij zo. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 87 en daarvan het 4e vers. En na de doopsbediening zingen wij de ouders en de kinderen staande toe, Psalm 134 vers 3. Jan Hendrik van Doppen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laurens Johannes van Gelder, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lisa Maria Molenaar, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Robin Adriaan Molenaar, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Arend Nederveen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Iris Spruit, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtig en barmhartige God en Vader, we danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En we bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroomlijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw kind en uw zoon, Jezus Christus, mits Vaders den Heiligen Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 51 en daarvan de versen 8 en 9... En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. 8 en 9 van Psalm 51. Straks na het amen van de prediking zingen wij het 7e vers van Psalm 19. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Van grote zonde vrij, laat u mijn tong en mond en harten diepsten grond toch wel behagelijk wezen. O Heer, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen. Het 7e van Psalm 19 na het amen van de prediking. Ja, gemeente, jongens en meisjes, het gaat vanavond over ons taalgebruik. Onze mond, lippen en tong. Geweldige gave van God. De dieren hebben deze gave niet, wij hebben die gave. Maar wanneer wij de wijze waarop wij dat gebruiken naast dit gebod neerleggen, dan denk ik dat het ons allemaal raakt. Jongelui, je moet morgenochtend, als je naar school toe gaat, gewoon eens letten. Het eerste uur, dus je rijdt vanaf huis naar school, eens letten op wat je zegt. Zul je dat proberen? Al zou dat nou het enige zijn wat je toepast op jezelf van deze preek, dat je dat eens probeert. Een wereld van ongerechtigheid. Je gaat naar een verjaardag toe. Dan moet je eens opletten. Je zit bij elkaar op de koffie. Of in de kantine. Dan moet je eens opletten. Dat geldt ook voor vrome gesprekken. En als je dan daarnaast nog de maatstaf erbij houdt dat het tot eer van God moet zijn wat je zegt. Dan halen we het niet, hè. Dan moet je ook eerlijk zijn. En als daarbij ook nog komt van wat je schrijft, wat je doormailt aan een ander. En alle andere vormen van communicatie. We leven natuurlijk in een tijd waarin je de dingen heel snel kunt zeggen. Soms keihard. Soms zonder emotie. Je hoeft iemand niet te zien, want dat kan makkelijk via de computer. Dus je ziet niet direct de eerste reactie in iemands gezicht. Ik vind dat echt een achteruitgang, hoor. Taalverval noem je dat. Taalverarming. En toch geloof ik, als je God vreest, dan wil je niet zo zijn. Dan heb je toch een beginsel in je hart. Dat verstaat iets van het gebed, zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, dat ik tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Als je bedenkt dat je van elk ijdel woord rekenschap af moet leggen voor God. Laten we eens luisteren naar dit gebod. Het 9e gebod, 2 gedachten. Het gewicht van de zonde tegen dit gebod en de liefde tot de waarheid in dit gebod. Dus het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het gewicht van de zonde in dit gebod en de liefde tot de waarheid in dit gebod. Onze Heidelberger catechismus noemt de leugen een eigen werk des duivels. Waarover wij de zware toren van God op ons laden. Nou, dat zijn toch niet mis te verstane woorden. Eigen werk des duivels. En je laat daarmee de zware toren van God op je. Ik herhaal het met opzet. Eigenlijk zouden we een minuut stil moeten zijn. Duivelswerk. En je laat de toorn van God op je. Is wat. Wat doen we die zonde toch makkelijk, hè? En dat is echt helemaal in lijn van de schrift, hoor. Het Oude Testament veroordeelt het met kracht. Exodus 23, daar kunnen we dat lezen. Psalm 12, dat gaat over de leugen tegenover de waarheid. David heeft ermee te maken met laster. En daar tegenover stelt hij de waarheid van het woord van God. En ook het Nieuwe Testament betreffend dat aan. De Heer Jezus die zegt heel scherp, gij zijt uit de vader der leugenen. De duivel. Omdat hij de leugen uitgevonden heeft in zijn fabriek. Hij heeft gezegd, we moeten iets slims uitvinden. Iets waar we ontzettend veel pijn mee kunnen verrichten. Waar we ontzettend veel mee stuk kunnen maken. Dat is het taalgebruik. De woorden. Je kunt met een woord soms nog een veel vreselijkere wond aanbrengen dan met een mes. Weet je dat? Want als je een wond krijgt met een mes, dan na een maand, dan kijk je naar de wond en dan zeg je, nou, het knapt aardig op. Maar die wond die je opgelopen hebt met dat woord, geneest niet. Duivels werk. De duivel heeft toen vanuit zijn fabriek een aanval gedaan op Gods kroonjuweel Adam. En hij heeft gezegd, ik ga dat gif van de leugen injecteren in Adam. Zodat Adam de leugen zal toevallen tegen de waarheid in. En dat is hem nog gelukt ook. En dat is nou onze vader. Je hoeft een klein kind daarom ook geen liegen aan te leren. Dat zegt een klein kind heel gemakkelijk. Dat zullen jullie wel merken. Nee hoor, nee. Dat heb ik niet gedaan. Onze catechismus behandelt dan een aantal vormen van leugen. De eerste vorm, dat is in het kader van de rechtspraak. Dat doet Gods woord ook. Deuteronomium 19 vers 15 kunnen we dat lezen. Daar wordt dat aan de kaak gesteld. Wat dan? Valse getuigenis spreken. Je sleept iemand voor de rechter. En dat doe je dan door middel van valse getuigen. In het Oude Testament ging men daar heel zorgvuldig mee om. En als je dan een getuige had voor een zaakje tegen iemand, dan moest je eerst met die getuigen naar de priesters toe. En dan gingen de priesters, die gingen deze getuigen testen. Op het waarheidsgehalte van deze getuigen. Want als je als getuige een vals getuigenis aflegde, dan kon je erop rekenen dat het op je eigen hoofd terug zal vallen. En ik geloof dat dat vandaag ook nog zo is. Daar moet je echt rekening mee houden. Dat werkt net als een boemerang. Je mikt het naar een ander toe, maar dat ding, dat gaat in een halve cirkel naar je terug en dan komt het op je nek. En dan voel je jezelf. Een vals getuigenis. Denk aan de gemene streek van Achab en Izebel. Toen Nabot, de wijngaard, niet wilde afstaan aan Achab. Nou, zegt Izebel, dat krijg ik wel voor mekaar. Ik zal een paar Belials mannen verzamelen en die zullen Nabot vals beschuldigen, zodat Nabot makkelijk uit de weg geruimd kan worden. Dat is Achab duur komen te staan, dat weten we. Want heel zijn koninklijk huis is op grond van die zonde uitgeroeid. Hoor je het? Ik zeg het misschien scherp, maar dan gaat het echt niet goed met u en met uw zaak. Als je gebruik maakt van een vals getuigenis. Er zijn ook andere vormen, zegt onze catechismus, die een ander schade aandoen. List, verraad, laster, achterklap, subtiel, op een schijnheilige wijze. Maar het zijn dingen die een naaste veel schade aanrichten. Zeg, heb je het al gehoord? Ze hebben ingebroken bij de dominee. Oh, wat erg toch voor hem. Zeg, heb je het al gehoord? De dominee heeft iemand opgelicht. Oh ja, zo. Stel je nou eens voor dat het niet waar is. Waar breng je nou iemand meer schade mee aan? Waar wordt iemand armer van? Ja, als een dief hem berooft, dan is hij misschien armer geworden. Zijn geld kwijt, enzovoort. Maar, zo'n lasterpraatje. Dat wordt grif geloofd. En dan is er ook nog een andere vorm, daar wijst Luther op. Dat is namelijk wanneer we Gods woord niet recht verkondigen. Dat is een ontzaglijke zonde die ook onder dit gebod valt. De Heer Jezus zegt tegen de Farizeeërs dat zij uit de Vader der leugenen zijn. En dat zegt hij in het verband met het feit dat ze de waarheid van Gods woord verdraaien. Wat zijn er toch veel leugenleraars. Ze kunnen een hele gemeente bedriegen voor de eeuwigheid. Alle zonden van de tong, die hebben iets boosaardigs, iets duivels. Het is dan ook niet voor niets dat de duivel geprobeerd heeft om de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, te verleiden met de leugen. Tijdens de verzoeking in de woestijn heeft hij voortdurend met de leugen geprobeerd de Heer Jezus ten val te brengen. En daarom zie je ook dat het als het gaat om de praktijk van dit gebod, gemeente, dat het gaat om een strijd. Een strijd tussen de leugen aan de ene kant en de waarheid aan de andere kant. Een strijd tussen de geest uit de afgrond en de geest uit Christus. De vader der leugenen, de duivel. En de vader van alle waarheid. De God en vader van onze Heer Jezus Christus. En die strijd, die speelt zich af in deze wereld. Deze wereld waar wij allemaal deel van uitmaken, nietwaar? En over die wereld gaat straks het oordeel. En daar is de Heilige Geest al mee bezig. Op dit moment, onder de bediening van het woord, valt u onder de rechtspraak van God. En de Geest die twist met u. En die dagvaart u. Of u hoort bij de geest van de leugen of de geest van de waarheid. Of u gedreven wordt door de geest van de duivel of door de geest van Christus, geliefden. En daarom speelt die waarheid zich niet alleen maar af uitwendig in gesprekken, in stukken die je schrijft, maar ook inwendig in je hart als het goed is. Want wat vraagt God? God die zegt, je moet echt zijn. Je moet niet schijnheilig zijn. God die vraagt naar waarheid in het binnenste. En je moet niet denken dat het om een middelmatige zaak gaat in die strijd. Want in die strijd om leugen en waarheid gaat het om het recht van God. Welk recht? Dat God immers ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Met een mond waarmee wij vanuit ons hart God kunnen loven en prijzen. En de waarheid kunnen bevorderen. Daar heeft God recht op. God heeft er recht op dat je niet één ijdel woord uitspreekt dat niet tot eer van God is. Niet één woord. Nou, dan voldoet niemand aan. Ik in ieder geval niet. Echt niet. Echt waar niet. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En alles is geschapen door dat woord der waarheid. De mens is op een unieke manier geschapen om de waarheid voor te brengen. Om te beantwoorden aan de zuiverheid van Gods waarheid. God heeft de mens die gaven gegeven om te praten. Geweldige gaven, nietwaar? Uit de fontein van het zuivere hart. Maar helaas, we zijn de leugen toegevallen, gemeente. En onze mond is vanaf dat moment een wereld van ongerechtigheid geworden. Wat kunnen we toch zwetsen? Wat kunnen we ons toch laten gaan, gemeente? En daarmee de toorn van God op ons laden, omdat we de eer van God daarmee krenken. Onbedacht, onbedacht. En maar praten, en maar praten. We zijn toch zo loslippig. Ik ook hoor, echt waar. Vanuit dat goddeloze hart. En we lijden er niet onder. We spreken er geen schande van. Dat we zo kunnen zijn, gemeente. Dat maakt nou juist deze zonde zo ernstig deze middag. Dat we ons geen zorgen maken. Dat we niet beantwoorden aan de eer van God. Is het daarom ook uw gebed geworden wat David bidt? In Psalm 51 vers 17. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Daar gaat wat aan vooraf. Daar gaat vers 12 aan vooraf. Als David zegt, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. We hebben een nieuw hart nodig. Juist voor dit gebod heb je een nieuw hart nodig. En als je het zo makkelijk zonder kunt, dan kun je ook makkelijk dit gebod overtreden, echt waar hoor. En gemeente, zullen we daarop letten. Want ook onze gemeente maakt zich daar schuldig aan. Dat zeg ik echt met droefheid in mijn hart. We maken er ons allemaal schuldig aan. Zullen we elkaar eens proberen te beschermen met onze woorden. Onze tweede gedachte. De liefde tot de waarheid in dit gebod. Want naast de veroordeling in dit gebod lezen we immers in onze catechismus insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid lief hebben. Positief. Je bent er niet met te zeggen van nou ik zeg bijna nooit wat. Ik ben echt een stille. Nee, de waarheid liefhebben, oprecht spreken en beleiden, ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Dat is de liefde, echte liefde tot de waarheid. Als je iets lief hebt, dan ben je daarop gericht. Als je verliefd bent op een meisje, dan kijk je naar dat meisje. En dan wil je alles weten van dat meisje. Dan probeer je in aanraking te komen met de broer van dat meisje. En dan vraag je aan die broer, zeg, waar is ze vanmiddag om een uur of drie? Waar kan ik haar aantreffen? Hoe laat is ze uit? Dan let je op de manier waarop iemand praat en doet. Dan ben je op gericht liefde tot de waarheid. Dan ben je daarop geconcentreerd. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt wanneer je afgesneden wordt van Adam in het uur van de wedergeboorte. Want in Adam zijn wij de leugen toegevallen. Als je alleen maar Adam bent,
dan ben je juist gericht, helaas, op sensatie, op de leugen. Wat is dat erg? Ja, misschien niet direct de grove leugens, maar toch dat subtiele, dat schijnheilige, dat sensationele. Daarom is het zo noodzakelijk om ontdekt te worden aan dat leugenachtige hart. En dat je zegt, ach Heere, bekeer me toch. Geef me toch een nieuw hart. Je moet afgesneden worden van die fontein. Die fontein van de leugen. Dat is die oude Adam. Dat doet pijn. Maar dat is noodzakelijk. Je moet ingelijfd worden in de waarheid. In Christus, dat gebeurt in het uur van de wedergeboorte. Dan wordt die rank, die wordt afgesneden van Adam en ingeplant in Christus. En dan begint hij de waarheid lief te hebben. Dan begint dat echt. Waarheid in het binnenste te krijgen. Dat zien we ook in Psalm 51, zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Dat is de vrucht van de waarachtige bekering. En die vrucht die vloeit uit Christus, geliefden. Christus die altijd de waarheid heeft voorgestaan. Christus die voor de waarheid gestreden heeft. Ik zie hem daar staan. Hij is uitgeleverd door de leugenaars, de Joden. Dat zijn wij, hè? Dat zijn de Joden, niet de Jezus die kruiste, maar dat zijn wij. Uitgeleverd door de leugenaars aan Pontius Pilatus. En die moeten maar eens onderzoeken op waarheid. Ja, en dan moet deze wereldlijke rechter eerlijk bekennen. Hij vindt geen schuld in hem. Hij vindt geen één klein leugentje in hem. Hij kan hem echt niet betrappen op iets wat hij verkeerd zou hebben gezegd. Nee. Daarom moet hij dat openlijk betuigen. En toch levert hij hem over als een leugenachtige man die God gelasterd heeft en de waarheid niet voorgehouden heeft aan het volk om gekruisigd te worden. Een valse beschuldiging. En zo wordt hij gekruisigd, de geliefde. Maar achter dat alles stond de God der waarheid. God die zijn recht terug wil. Bij wie? Bij de mens, bij u en bij mij. God wil de waarheid terug. En daarom heeft hij de leugen hem toegerekend. Maar daar moet je niet al te gemakkelijk over denken, hoor. Als je dan denkt aan die tekst, die waarheid uit Jesaja 53. Hij heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Dan moet je je toch diep schamen, dat kan toch niet anders. Wanneer dat op je afkomt en de Heilige Geest die laat je die schuld voelen van die ontzaglijke fontein van overbodige en ook vele zondige, ijdele woorden, loze woorden, grappige woorden, gemene woorden, krenkende woorden. Godlasterlijke woorden. Dat hij die op hem deed aanlopen. Dat is toch een geweldige stortvloed. Die op de borg en de middelaar neergelegd is. Waarom? Omdat God zijn recht terug wil hebben. Omdat God waarheid in het binnenste terug wil hebben. Van u. Kijk, als dat gebod in zijn ontdekkende zin op je afkomt, dan probeer je dat. Vanuit een wettisch beginsel. En dat is echt een zwaar werk, hoor. Ik dacht dat ik het al eens een keer gezegd heb, maar ik heb het vanuit dat wettisch beginsel eens geprobeerd. Maar je bent lang niet zo gezellig, hoor. Echt waar niet. Wees nou maar eerlijk. Dan zeggen ze, wat heb jij, wat ben je toch stil? Wat ben je toch stil? Probeer het maar eens. Ik hoop dat het tot je ontdekking is. Dat je zegt, o Heere, het is waar wat ik deze middag gehoord heb in Gods huis. Er zit een fontein in mijn hart dat er zo zin in heeft om te roddelen. Dat het zo leuk vindt om over een ander te praten. Terwijl die naaste beeld van God is. En dat je daarmee God schendt. Dat het eigenlijk zo goed vindt. Als zou God even doof zijn. Zou me goed uitkomen. Even doof. Voel je het? Ik hoop dat de scherpe wetsprediking diep doordringt in je hart. En dat je dan op je af laat komen Gods recht. Nee, dan voel je wel dat de Heilige Geest daar niet een makkelijke redeneergodsdienst van maakt. Van, ja, maar dat is toch allemaal over de Heer Jezus heen gestort. En die heeft toch al die ongerechtigheden op zich genomen en weggedragen. Dus, nou ja, dat kan dat van mij ook nog wel bovenop. En wat ik in de toekomst dan ook nog per ongeluk zeg, wat eigenlijk niet deugt, dan kan er dat ook nog wel een beetje bovenop. Je voelt toch wel dat dat niet deugt, die taal. Ja, maar wat dan, dominee, dat je Gods recht toevalt. Dat je daarmee in verlegenheid komt. Dat zal de Heilige Geest doen wanneer hij dit gebod profijtelijk binnenbrengt in de boezem van je ziel. Dat je verdoemelijk wordt voor God en dat je zegt, ik ben ook een duivelskind. De duivel heeft zoveel plezier in. Ontstoken in de hel, zegt Jacobus, dat is wat. En ik laat de zware toren Gods op mij. Dan ga je daaronder gebukt. Onder dat leugenachtige bestaan van binnen. En dan ga je smeken. Heer, schep mij een rein hart. Zoals David dat smeekt in Psalm 51. Want er moet waarheid in het binnenste komen. Je krijgt zoveel binnenwerk. Heer, laat ik nog maar eens ophouden met dat gepraat. Dan ga je hem walgen van die praatgodsdienst. Dan ga je ontdekken dat de vrucht van de lippen moet komen uit de ware wijnstok. Uit Christus geliefden. Daar moet het uit voortvloeien. Dat je in hem moet zijn. En dan allereerst in de toerekening. Voor rekening van hem. Voor rekening van de waarheid. Zodat God je aanziet in Christus. En dat gedurende je ganse leven. Dat een wonder voor je gaat worden. Die reine heilige. Smetteloze Jezus. Met zijn reine heilige lippen en zijn smetteloze lippen. Met zijn zuivere woordsbediening. Die gedurig Gods lof verkondigde heel zijn leven lang. Op wiens lippen genade is uitgestort. Die borg en die middelaar die voor zijn volk de dadelijke gehoorzaamheid heeft verworven. Dat geeft echt droefheid over de zonde. Wanneer ik daarop mag zien dat Christus nou voor zijn volk dat gedaan heeft. En dat hem dan notabene daarna naar het goddelijk rechtvaardig oordeel al de mondzonden, schrijfzonden, horen daar ook bij, vanuit het boze, goddeloze hart hem toegerekend worden. Dat hij als een leugenaar gekruisigd wordt. Dat is wat. Als een lasteraar gekruisigd wordt. En dat voor een lasteraar, een leugenaar, zoals ik ben. Dat maakt bescheiden. En daarom, wanneer de zondaar de vrijmoedigheid des geloofs ontvangt, dan doet hij dat terecht, zoals Ellenbroek dat zegt in zijn vragenboekje, schuchter en bescheiden. Wanneer hij de toevlucht neemt tot hem, uit wie hij bediend moet worden. En dat is dan ook tot heiligmaking. De kracht van de dagelijkse bekering vloeit uit hem voort. Uit de ware wijnstok. De kracht daarvan vloeit uit zijn voorbeden. Hij heeft gebeden voor zijn kerk. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En uit die kracht worden ze daadwerkelijk bediend, geliefden. Kijk, en dan gaat die strijd, waar ik in mijn eerste gedachte op zin speelde, zich voltrekken in je hart. Tussen de geest van de leugen en de geest van de waarheid. Die voltrekt zich dan in je hart. Want in dat andere hart, in dat nieuwe hart, daar is een volmaakt verlangen in geboren om altijd de waarheid lief te hebben en te strijden tegen de zonden van de tong. Dat zit in dat nieuwe wedergeboren hart. Dat zondigt niet, dat wil zeggen dat praktiseert de zonde niet. Dat nieuwe hart wil dat niet, zegt 1 Johannes 2. En daarom speelt er zich zulk een grote strijd af in het hart van Gods kinderen. Want zij voelen dat dat een zaak van zelfverloochening is. Zelfverloochening. Zelfverloochening in de navolging van Christus. De navolging van Christus is maar niet de Heer Jezus proberen na te doen. Kijk, dat doet de vrome godsdienst. Maar de echte navolging van Christus, dat is dat je met Christus, met alles van jezelf, de dood ingaat. Dat dat goddeloze, vleeselijke, roddelzuchtige bestaan gekruisigd wordt. Met Christus genageld wordt aan de schandpaal. En begraven gaat worden in het graf van Christus. Dat is de ware beoefening van de navolging van Christus. Als een vrucht van de inlijving in de ware wijnstok, geliefden. En daarvoor schenkt hij de Heilige Geest. De Heilige Geest is het die mij onderscheiden kennis geeft van de waarheid. De Heilige Geest die geeft als het ware een gevoelige antenne. Als je echt de Heere teer vreest en je zit in een gezelschap, dan voel je pijn. Wanneer je in zo'n sfeer terechtkomt, dat kan toch gewoon niet anders. Anders ben je geen kind van God hoor. Dan voel je ook dat je in een fuik terechtkomt als je niet uitkijkt. Dan voel je dat de strikken van de vorst der duisternis voor je gespannen wordt. Want, oh ja, nou gaat het over dominees. Wacht eens eventjes. Ik heb het nou over mezelf, hè. Want, die duivel die is toch wel zo listig in het strikken van de in het spannen van de strikken ook voor Gods kinderen. En dan heb je van die schijnheilige inleidende zinnetjes. Luister goed, het is nou niet om kwaad over hem te spreken, maar Begrijp je? Wij bevinden ons immers in een leugenachtige wereld. En het is in een leugenachtige wereld bijna onmogelijk om de praktijk van de godzaligheid te beoefenen, gemeente. Maar als je een nieuw hart gekregen hebt, dan wil je dat wel. Al lukt het je niet. Dat je zo spreekt, met hart en mond, dat dat een eenheid is. Nou, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je nooit struikelt in woorden. Jacobus 3 vers 2 is daar duidelijk over. Maar het strekt je wel tot droefheid. Als je dan naar huis gaat, dan gevoel je dat je weer schuld hebt. Weer schuld. Ook wanneer je gezwegen hebt, terwijl je had moeten spreken. En dat je sprak, terwijl je beter had kunnen zwijgen. Kijk, en dat maakt dat gebed zo actueel. Zet, Heere, een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, dat ik niets onbedachtzaams laat ontglippen. Daarom geeft dat zoveel strijd bij Gods kinderen, geliefden. Ken je die strijd? Of heb je daar helemaal geen last van? Schud je het straks als een hond die in het water terechtgekomen is, weer van je af als je straks de kerk uitloopt en naar huis toe gaat? Ben je dan helemaal deze preek vergeten? Of ga je hem herkauwen met de reine dieren en laat je ontdekken, je ontmaskeren, je goddeloos bestaan plaatsen voor het heilig, rechtvaardig oordeel van God? Dat je zegt, alleen al om deze zonde zal ik voor eeuwig verloren moeten gaan, Heere. O, bedenk toch eens dat je straks in de hel eeuwig God en je naaste zult vloeken. Dan gaan alle remmen er van af. O, wat is dat toch een ontzaglijk oordeel als straks alle remmen er van af zullen gaan. Daarom vliegt de toekomende toren Gods. Bekeert u, want waarom zult gij sterven? Verootmoedig u voor Gods aangezicht. En dat je als een veroordeelde zondaar terechtkomt aan de voeten van Christus, om vergeving van zonden te mogen ontvangen, maar ook de bekering van zonden, de kracht uit zijn bediening, door het geloof alleen, zodat die strijd gaat beginnen. Die strijd die straks eindigt in de eeuwige overwinning. Waar het waar zal worden wat we samen gaan zingen. Laat u mijn tong en mond en zart den diepste grond. Toch u wel behagelijk wezen. Amen.
dragen ook onze oudherder en leraar dominee Veenendaal aan de Heere op die ernstig ziek is. Laat ons bidden. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heer, en dan past het ons uw naam ootmoedig dank te zeggen voor het vele goede dat gij in uw huis ons hebt geschonken. En wij bidden en smeken van u, geef toch dat wij met al die dingen tot onszelf zullen inkeren en ons zullen stellen voor uw aangezicht. Beproef ons dan, Heere, en bekeer ons tot u, de levende God, opdat wij tot uw scheppingsdoel gebracht mogen worden door uw herscheppende genade in Christus Jezus. We dragen ook onze oudherder en leraar dominee Veenendaal aan u op die ernstig ziek is. Och Heere, wilt gij toch met hem zijn, nu hij het ook zo moeilijk heeft. Hij is toch uw knecht en uw kind. En wij bidden van u of gij hem toch wilt vertroosten, zoals u dat alleen kunt, zodat hij eenswillend mag worden met uw weg en dat hij in die weg toch de vaderlijke liefde Gods in Christus Jezus mag ervaren, proeven en smaken. Het is uw vreemde weg, die u ook houdt met al uw kinderen, om helemaal te sterven aan zijn eigen ik. En wie zal dat na kunnen zeggen en na kunnen doen? Niemand dan alleen diegene die dat van uwentwege moet beleven en ondervinden. Maar Heere, geef hem toch een zicht op die stervende zaligmaker die opgestaan is uit de doden. En dat hij bediend mag worden uit uw volheid. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Heere, wilt u ook met deze ouders zijn en hun kinderen? Wilt u ze helpen in de opvoeding en sterken ook in de plaats die ze innemen in de kring van hun gezin? Gedenk allen die het moeilijk hebben gehad ook tijdens deze doopdienst. Degene die geen kinderen kunnen krijgen of niet meer kunnen krijgen. Heere, wilt gij toch geven dat wij bij u terecht mogen komen met deze moeilijke vragen. Sterk ons ook de komende week in de taak waartoe gij ons roept. En wilt u al onze zonden genadig verzoenen in het bloed van Christus en onze dank aannemen om Jezus willen. Amen. Zingen wij Psalm 141 en daarvan het derde vers, zet Heere een wacht voor mijn lippen. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.